Kosher Kletsen. Als je Israël wel echt wil begrijpen.
En we zijn weer live. Van harte welkom bij onze nieuwe aflevering van de podcast Kosher Kletsen. En Raouf, wij zijn hier vandaag, maar we zijn hier vandaag niet alleen. Want vandaag is bij ons in ons midden Rabijn Katz. Van harte welkom.
Goedemorgen, fijn dat je zijn.
Nou, dat is hartstikke fijn om te horen. Raouf, zit je er lekker in?
Ja, ik ben er helemaal klaar voor. En leuk dat we een gast hebben. En natuurlijk Rabijn Katz wel bekend. Dus ontzettend leuk dat u er vandaag bij bent.
Ja, goed jou te zien.
Ja. Ja. Nou, we hopen vandaag op een goed en positief gesprek. Ik zei net tegen Raouf, ik heb jou helemaal niet verteld van tevoren waar we het over gaan hebben. Dus voor jou is het een grote verrassing. Nou, Rabijn Katz, wij hebben al kort even gesproken over vandaag. En het leuke is, ik heb van tevoren via social media een oproep gedaan om vragen te stellen. En het is hartstikke leuk, want ik heb een hele lange lijst met vragen. En die gaan onder andere over het Jodendom, over hoe het is om Jood te zijn. Maar ook over de situatie in Israël en hoe jullie daar naartoe kijken en ook vanuit een religieuze bril. Dus we hebben genoeg te bespreken vandaag. Maar voordat we dat gaan doen, Rabijn Katz, voor de mensen die geen idee hebben wie u bent, zou u zich willen voorstellen?
Ja, mijn naam is Rabijn Shmuel Katz. Ik woon en werk in en vanuit Amsterdam. Ik ben daar onder andere lid van het rabbinaat van Joodse Gemeente Amsterdam. Ik werk ook voor de Stichting Zikna. Stichting Zikna geeft psychosociale ondersteuning aan mensen met Joodse achtergrond door heel Nederland. Ik ben ook docent op het Nederlands Israëlitisch Seminarium. En ik ben lid van het Standing Committee van de Conference of European Rabbis.
Zo, nou dat is een enorme lijst. Heeft u genoeg uren in de dag? Of,
Nee, kijk, ik dacht misschien hebben ze Nijkerk nog wat extra uren voor mij.
Ah, dat hebben ze hier altijd, dus dat komt goed. Nee.
Nou, wat goed dat u dan hier bent, dat u toch nog even tijd in uw drukke agenda heeft gevonden. U bent getrouwd?
Ik ben getrouwd met Mirjam, we hebben 5 kinderen en al die kinderen zijn uitgewaaierd over de hele wereld. Engeland, Israël en België.
Oké, dus u zit ook nog eens regelmatig in het vliegtuig om ze te bezoeken?
Ja, zeker, ja.
Mooi. Zoals altijd, Raouf, dat weet jij natuurlijk, doen we een Hebreeuws woord van de dag. Je zei net, ik heb er eentje meegenomen, maar ik heb ook aan Rabijn Katz gevraagd om een Hebreeuws woord mee te nemen. Toen dacht ik, waarom doen we ze vandaag niet gewoon allebei?
Ja, dat is goed.
Nou, met wie gaan we beginnen?
Ja, aan onze gasten, denk ik, het eerste woord.
Ja, wat heeft u meegenomen?
Ik heb een heel interessant woord genomen. Ook een heel inspirerend woord.
Oké, vertel.
Het is een naam eigenlijk ook. En die naam is Jeruzalem.
Ja, nou, Jeruzalem. Is natuurlijk niet moeilijk, inderdaad.
Het is niet moeilijk. Ik zal ook zeggen waarom. Want vandaag is het Yom Jeruzalem. Ja. Vandaag is het dag dat in 1967 Jeruzalem heeft, de oostelijke deel van Jeruzalem heeft bevrijd. En wij na heel lange tijd weer bij de klaagmuur konden komen. Ja. En dat wordt vandaag in Israël, maar ook buiten Israël, uitgebreid gevierd.
Ja, mooi. Ik was helemaal vergeten. We zijn nu op het moment van de opname, is het inderdaad Jeruzalemdag. Hoe viert u dat vandaag?
Ik vind het heel bijzonder. Het is natuurlijk nauw verbonden met de droom van het Joodse volk. Dat eens al hetgeen wat in de Bijbel staat over het Jeruzalem van weleer, dat weer werkelijkheid wordt. Met alle verlangens en alle beloften die daarmee samengaan. Mm. En de Jeruzalemdag is daar toch een teken van dat het gaat gebeuren, dat het eens zal gebeuren en dat het ook dichterbij komt. En dat is natuurlijk ook een afsluiting van een lange periode van 2000 jaar, dat stukje Jeruzalem buiten ons beheer viel.
Ja.
Daar zijn we natuurlijk ook wel een beetje trots op dat we daar naartoe kunnen gaan, dat we daar kunnen bidden. En als ik daar zelf kom, voel ik me zo intens verbonden met generaties Joodse mensen die daar hebben gebeden, gehuild, gelachen. En ik kan daar hetzelfde doen.
Ja, Raouf, ervaar je dat ook zo?
Ja, dat is een hele. Ja, dat heeft een hele diepe betekenis, die dag. Ik moet tijdens Yom Jerusalem, Jeruzalemdag, moet ik altijd denken aan. En dat luister ik dan ook vaak terug. Hè. Je hebt natuurlijk een bepaalde opnames heb je, hè, van die militaire operatie in de oude stad van 67. Mm-hmm. En die zijn altijd bewaard gebleven. En op een gegeven moment hoor je via de legerradio Har Habayit Beyadenu, hè? Dus de tempelberg is in onze handen. Hmm. Ja, en dat is precies wat Rabijn Katz zegt. Dat is een, ja, een ongekende gebeurtenis in de geschiedenis van het Joodse volk en het verlangen naar Jeruzalem. En het is voor mij een moment waar ik altijd heel veel kippenvel van krijg, omdat het inderdaad, ja, toch ook inderdaad voelt als een stap verder naar de beloftes die uitkomen, die in de Tora, die in de Bijbel staan. En dat is een ongelooflijk bijzonder om daar onderdeel van uit te mogen maken.
Ja, dus ook eigenlijk heel erg hoopvol. Wat betekent het woord Jeruzalem eigenlijk vanuit... Wat is eigenlijk de betekenis daarvan, van het woord?
Het valt er in twee woorden. Het tweede deel is dus... Jeruzalem is Salem, van Salom, van vrede. Ook van Salem, van heelheid. En het eerste, dat... Dat kun je uitleggen best misschien als Jireh, van hij zal zien, hij zal vrede zien. Je kunt natuurlijk ook iets inzien van het woordje Jirah, wat betekent ontzag.
Hmm.
Ja, dat ontzag en heelheid. Ja? Waar het dus om draait, is de boodschap die er uitstraalt. We hopen daar heelheid kunnen zien, te kunnen ervaren. Het is ook natuurlijk een plek van de schepping. De plek waar Abraham zijn zoon heeft moeten offeren, eigenlijk werd gezegd, niet heeft geofferd.
Ja.
Dus ook een plek van ontzag voor God.
Hmm.
En al die dingen gaan samen. Dus als je daar goed over nadenkt, dan gaat er van het woord alleen al een enorme emotie uit.
Ja, prachtig. Dus het is niet alleen een stad met veel geschiedenis, maar ook hoop voor de toekomst. Raouf, wat was jouw woord?
Ja, dan moet ik nu nog met een woord komen na dit, na dit hele bijzondere woord en deze uitleg.
Kom jij aan met het woord voetbal?
Nee, zo is het niet. Nee, ik wist natuurlijk, we gaan het vandaag hebben over wat betekent het om Joods te zijn in Nederland. En zeker in deze tijd, in de tijd van oorlog. En ik heb gekozen voor het woord Zehut.
Zehut.
Mag je weer proberen te raden, dat doen we elke week,
ja,
toch?
Ja, Zehut.
Zehut.
Ja, kan je een tip geven?
Ja, het gaat over wie je bent.
Zehut?
Mm-hmm.
Heeft het iets met Joods zijn te maken?
Zehut betekent identiteit.
Okay.
Je kan het nog wel op meerdere manieren vertalen, maar de vertaling identiteit komt denk ik ook vrij dichtbij waar we het vandaag over gaan hebben. Hè? Wat betekent het om Joods te zijn in Nederland? Hè? In hoeverre voel je je nog Joods? Is dat meer of minder geworden na 7 oktober? Ik weet natuurlijk dat het voor heel veel mensen veranderd is na 7 oktober. En ook voor de mensen die identificeerbaar als Joods zijn, het over straat gaan, zoals bijvoorbeeld Rabijn Katz, maar ook heel veel andere mensen. Ja, hoe veilig voelen zij zich na 7 oktober? We zien natuurlijk dat antisemitische incidenten toenemen. Niet alleen in Nederland, maar in de hele westerse wereld.
We hebben het gehad over in een vorige podcast natuurlijk.
Ja. Maar ik denk ook dat het belangrijk is om dicht bij je zehut, bij je identiteit te blijven. En je nooit te moeten schamen voor wie je bent. En ik denk dat dat wel een heel, heel sterk onderdeel is van het Joodse volk.
Ja, mooi. Hoe zeg je dan Joodse identiteit?
Hazehut ha-Jehudit.
Hazehut ha-Jehudit.
Ja.
Mooi. We gaan verder. We hebben nu 2 prachtige woorden gehad. Maar voordat we naar het gesprek van de dag gaan, ik had beloofd de vorige keer dat jij even zou vertellen hoe je het hebt gehad in Costa Rica. Welkom terug.
Ja, dankjewel.
Hoe was het?
Ja, fantastisch. Ik ben, voor de mensen die het niet weten, ik ben 12 dagen in Costa Rica geweest. Ik ben geselecteerd voor een leiderschapsprogramma die eigenlijk van over de hele wereld 25... relatief jonge, gelukkig zie ik mezelf ook nog steeds zo, maar relatief jonge leiders die dus bezig zijn met de verdediging van Israël, op wat voor manier dan ook, om die bij elkaar te brengen voor een leiderschapsprogramma, maar vooral ook om een familie te bouwen van over de hele wereld, zodat wij blijven samenwerken, elkaar kennen, ter verdediging van Israël, om de internationale isolatie van Israël tegen te gaan.
Ja,
en het was een fantastische ervaring om me te bevinden in een gezelschap van mensen, ja, die met net zoveel passie en motivatie als ik voor Israël in de bres springen. En we weten natuurlijk allemaal dat het woord Zionist tegenwoordig voor heel veel mensen
scheldwoord.
Scheldwoord, ik wilde het subtiel zeggen, in ieder geval een negatieve connotatie heeft gekregen. En het was fijn om 12 dagen met mensen te zijn waar je dat dus gewoon totaal niet hebt. En waar je dat gewoon met trots kunt uitdragen. En naast het feit dat het natuurlijk, ja, het is een prachtig land. En,
ja, toch wel, want je zei van tevoren, nou, dat deel van de wereld, dat trekt me niet zo.
Nee, nog steeds niet. Maar nee. Maar het is wel een hele bijzondere ervaring om daar te zijn. Hè. We hebben natuurlijk in de hoofdstad San José gezeten, maar ook in een resort aan de oceaan. En ja, dan lopen de aapjes 's ochtends over je balkon, hè, want je zit natuurlijk midden in de jungle. Dus het was
geen straf.
Nee, absoluut geen straf. Nee, dus een hele, hele mooie en bijzondere ervaring. En natuurlijk ook weer goed om terug te zijn.
Mooi. En je gaat ze nog een keer ontmoeten in Israël, toch?
Ja, we hebben 2 conferenties. Deze was ongeveer halverwege. En in september hebben we nog een eindconferentie in Israël. Dus,
nou, mooi.
Ja, waar anders?
Ja, dat is de place to be, toch?
Zeker.
Hey, we gaan het hebben over hoe het voor jullie is om Jood te zijn. We gaan praten over het Jodendom, hoe jullie dat vormgeven in jullie leven. Ik wil met u beginnen, Rabijn Katz, want ja, u bent een rabbijn. U heeft net verteld wat u allemaal zo al doet. Hoe ziet een gemiddelde dag in uw leven er ongeveer uit?
Ik zou bijna zeggen boeiend.
Is er überhaupt een gemiddelde dag?
Nee, dat eigenlijk ook niet. Nou, één ding is wel zo. Ik ben sinds begin van het jaar ben ik gedeeltelijk gepensioneerd. Dus okay. Het leven is iets rustiger geworden. Ik heb, wat ook van belang is, dat ik heb sinds het eind 2020 ook geen eigen gemeente meer. Wat ik doe, ik werk voor de Joodse Gemeente Amsterdam. Daar heb ik een functie in het rabbinaat. Ik zorg voor het kosher eten. Ik zorg voor de erhoef, de sabbatsgrens. En daarna doe ik ook wat sociaal pastoralwerk. En daarnaast ben ik dus werkzaam voor de stichting Zikna. Ik heb eigenlijk het grote voorrecht dat ik eigenlijk mijn dag min of meer zelf kan indelen. Dus ik maak afspraken waarmee ik de dag vul. Soms zijn de afspraken in Amsterdam, vaak zijn ze daarbuiten. En dan ontmoet ik allerlei mensen en dat maakt het erg boeiend voor mij. Wat extra boeiend maakt voor mij is, ik zeg het wel eens een keer, als rabbijn moet je heel vaak mensen toespreken. En ja, waar krijg je dan inspiratie van? En soms ontmoet je mensen gewoon in het wild, zou ik zeggen, waarvan je zegt, wauw.
Heeft u daar een voorbeeld van?
Ja, en dat kan ik een voorbeeld van geven. Dat speelt nu door mijn hoofd. Ik was niet zo lang geleden ergens in Nederland bij iemand die het heel erg moeilijk heeft. En toen ging ik daar weg. En toen kwam ik direct naar iemand tegen en zeg ik, ik ben daar weggegaan en het was net alsof ik in een trance was. Zoals die persoon praatte over haar problemen, zoals het daarmee omging. En hoe ze daar vol emuna, zeggen wij, vol geloof in zat. Dat dit moet zijn en ze moest iets moois maken. En ze gelooft dat dit zo is. En ze heeft een opdracht, een taak en dat is hem, dacht ik, Shmuel Katz. Jij bent rabbijn en je vindt jezelf geweldig. Maar wie is nou echt geweldig? Dat is die mevrouw. Want uiteindelijk zegt ze als een keer, jij bent gewoon een beroepsjood. Ja? Dat eigenlijk wel, ja, want ik word ook nog voor betaald. Dat is toch zo? Ja. Ja. En deze mevrouw, die wordt voor niks betaald. Die heeft alleen maar, zoals wij in Amsterdam zeggen, alleen maar een boel sores. Mm-hmm. Maar die blijft ongelooflijk mee bij de les. Dat vind ik inspirerend.
Mooi.
Ja, mooi. Hoe word je eigenlijk rabbijn?
Dat vraag ik me achteraf ook wel eens af. Eigenlijk was het plan niet dat ik rabbijn zou worden. Wat duidelijk was, is toen ik op de middelbare school was, dat ik naar een Talmudschool zou gaan. Mijn vader was gewoon een zakenman en in eerste instantie werd er gesproken over 2 of 3 jaar. Toen kwam mijn zoon liep op een gegeven moment. En dat vond ik wel oké. Okay. En de bedoeling was dat ik een verkeersopleiding zou doen. Een verkeerskunde zou doen in Tilburg.
Of all places, ja.
Hoe het nou met Tilburg University is, zullen we maar niet.
Nee.
Daarvoor zijn we niet gekomen, nee. Geloof ik.
U zegt dit omdat Tilburg de banden met Israël heeft verbroken, geloof ik.
Ja, dat, onder andere. Ja. In ieder geval, toen kwam ik na een paar jaar thuis, zeg ik, pa, ik wil graag blijven. Toen zei pa, dat vind ik oké, want ja, de kassa kwam van hem uiteindelijk. Je zei, maar dan moet je wel rabbijn worden. En dat heb ik gedaan. En lieve mensen, ik heb daar geen moment spijt van gehad. Want misschien had ik wel prachtige rotondes kunnen ontwerpen, who knows. Of,
kan nog steeds.
Ja, ik heb nu meer tijd.
Ja.
Ja, of had ik A2 of A1 nog beter kunnen maken dan nu.
De carrière switch van een rabbijn, dat is een mooie titel.
Maar Ik kijk nu terug op 40 jaar raminale carrière in Nederland. En ik ben daar dankbaar voor dat ik dat heb mogen doen. Dat ik heel veel mensen kunnen helpen. En ook het een en ander heb kunnen neerzetten in Nederland. Dat vind ik fijn en dankbaar om.
Prachtig. Hoe anders had uw leven kunnen lopen als uw vader had gezegd... nope, komt niks van in.
Ja. Dit heeft zo moeten zijn, denk ik.
Ja.
En één ding weet ik ook, dat uiteindelijk is mijn vader trots op hetgene wat ik heb gedaan in mijn leven.
Nou,
lijkt me een hele mooie gedachte en een rustgevend gevoel ook.
Ja. Ja. Hey Raouf, jij bent, ik denk dat ik het zo mag zeggen, jij bent voorvechter van Israël,
ja.
Toch?
Ja, absoluut.
Hoe ziet jouw gemiddelde dag eruit?
Ja, ook niet gemiddeld, denk ik. Het hangt er natuurlijk heel erg vanaf wat speelt er in Israël, wat speelt er in de Europese politiek.
Ja, nou, bespreek eens even hoe je week, de komende week, een beetje uit gaat zien.
Nou ja, we zijn op Europees niveau zijn wij heel druk bezig met vooral allianties smeden met nieuwe parlementsleden in het Europees parlement. Maar ook met nieuwe eurocommissarissen, hè, want er zijn natuurlijk vorig jaar verkiezingen geweest. Nou ja, en dan switcht de hele boel weer. Dus dan moet je weer gaan kijken, hè, welke mensen zijn er gebleven, welke nieuwe mensen zijn erbij
verkiezingen
gekomen.
Verkiezingen in?
In het Europees parlement.
Mm-hmm.
En dan switcht ook de Europese commissie, hè, de eurocommissarissen. En dan ga je kijken naar, hey, wat kunnen wij doen voor Israël wat goed is. Dus we zijn op dit moment zijn wij bezig om te kijken naar, kunnen wij iets doen aan de toch wel opmerkelijke discriminatoire maatregelen van de Europese Unie tegen Israël. Met name over het labelen van producten, hè, dus het etiketteren van producten uit Judea en Samaria. Ja. Waar dus op moet staan, zoals jullie bij Christenen voor Israël natuurlijk ook weten. Van,
ja, met onze wijnen.
Ja, afkomstig uit bezet gebied. Hè? Dat is eigenlijk wat de Europese Unie zegt. Nou ja, en Israël is het enige land ter wereld waarvan de Europese Unie dat eist. Hè? Er is geen enkel ander land ter wereld. Dus dat is gewoon discriminatoire. Dus wij zijn nu aan het kijken, hey, kunnen we daar iets mee? En vooral, kunnen we dat van tafel krijgen, ja of nee? Dus daar zijn we nu druk mee bezig. En zo zijn er natuurlijk nog altijd 100 andere dingen die spelen. Maar ik denk toch wel dat dit soort zaken, die behoren wel tot mijn gemiddelde week.
Ja, oké. Okay. Nou, genoeg te doen, denk ik.
Altijd.
Ja, never a dull moment.
Nee.
In het Jodendom is de Sabbat, denk ik, de belangrijkste feestdag, kan ik dat zo zeggen?
De belangrijkste wekelijkse feestdag.
Sowieso inderdaad, de belangrijkste dag van de week.
Het belangrijkste moment van de week, zou je kunnen zeggen. Ja? Natuurlijk, ja.
Hoe ziet dat er voor u uit?
Daar heeft eigenlijk ook een klein beetje een shift geplaatst gevonden. Inderdaad, zolang ik die gemeente had, was eigenlijk de focus heel sterk op die gemeente. Tegenwoordig is het een stukje meer familiedag geworden. Ik heb wel ook wel eens een spreekbeurt op Sabbat, maar het is veelal gericht op het thuis zijn. Waarbij natuurlijk ook speelt dat al onze kinderen zijn in het buitenland. Dus mijn vrouw en ik zijn hier in Nederland alleen. En dat geeft natuurlijk ook besef dat als je niet thuis bent, dat er dan is er ook niks thuis.
Nee.
Dus in het begin heeft het een klein beetje wat moeite gekost, maar ik begin daar ook steeds meer vervulling in te vinden. We hebben net even een aanloop hier aan gehad over wat het betekent om voor je zoontje te zorgen.
Ja. Ja?
En wat ik nou steeds meer ga beseffen is dat hoe mooi het eigenlijk is om te zorgen dat het thuis, als je met je vrouw bent, om daar met z'n tweeën een Sabbat te vieren. Dat vind ik ontzettend mooi. Ik heb een passie. Ik vind het leuk om te spreken. Ik vind het ook leuk af en toe in een podcast te zitten.
Gelukkig
ja,
maar.
Ja, ik kom graag nog een keer terug. Alleen maar op deze manier, hoor.
Ja.
Ik voel me vereerd.
Afgesproken.
Vind ik leuk. Om iets te vertellen aan mensen te inspireren. Maar daarnaast is ook Sabbat natuurlijk ook een moment een spirituele oase moet het niet te zijn in de week. En dat je inderdaad tijd hebt voor jezelf om iets te studeren. Ik ga je iets vertellen wat ik al heel weinig mensen heb verteld. Maar het is toch leuk om dat in dit kader te vertellen. De week is lang en de week is druk. En dan bereid je vrijdagmiddag voor de Sabbat en dan ga je eten. En dan, zeker in de zomer, dan is het klaar. Wat ik dan vaak doe is, dan ga ik een paar uur slapen op de bank en dan word ik ergens midden van de nacht wakker en dan ga ik een uur en anderhalf uur studeren. Dat is het mooiste moment van de week.
Ja.
Er is niemand die me stoort. Ik heb tijd om dingen te studeren die ik wil leren, mij te laten inspireren. En ik vind altijd iets waarvan ik zeg, wauw, dit had ik niet verwacht. En daarvoor is die Sabbat ook gemaakt natuurlijk. Om met je familie samen te zijn, maar ook door te studeren en door te zingen, om dichter bij God te komen.
Ja, ervaar je dat ook zo, Roef? Of ziet dat er voor jou anders uit?
Ja, kijk, voor mij ziet het er wel anders uit. Om tegenover een rabbijn te zeggen dat ik me niet 100% aan de Sabbat hou, dat is natuurlijk een beetje lastig.
Heel spannend.
Heel spannend. Maar bij rabbijn Katz kan ik dat wel zeggen, dat
die,
weet ik.
Die kan ook tegen een stootje.
Ja, ja, ja. Ja. Nee, kijk, de Sabbat is voor mij ook... Het is altijd een soort stop. Hè? Mm. Het is een soort stop uit je sleur, stop uit dingen waar je continu aan denkt, dingen waar je continu mee bezig moet. Het is een stop om inderdaad voor mij ook een stukje zelfreflectie. Hè, van hoe is deze week gegaan? Hoe voel ik me eigenlijk? En ja, als je dan inderdaad kiddush, dus voor het Sabbat diner, hè, dus de gebeden uitspreekt. Ja, dan is dat wel een moment dat je je toch dichter bij God voelt. En dat is voor mij ook een heel toch wel een heel bijzonder moment en een stop in de week. En ik denk dat wij als Joden eigenlijk gezegend zijn dat wij zo'n moment hebben mogen ontvangen in de week. Omdat dat zeker in de steeds verder seculariserende maatschappij van vandaag, waarin eigenlijk alles maar 24-7 moet doorgaan. Dat wij een gebod hebben op de Sabbatsrust. En ik denk dat dat wel heel bijzonder is.
Lukt dat ook? Want
mag ik daar ook één ding aan toevoegen, tuurlijk, misschien? En dat is belangrijk om dat te benadrukken. Kijk, als vrijdagmiddag, als het Sabbat wordt, dan gaat de smartphone die nu op de vliegtuigstand staat, gaat uit.
Ja.
Ja. Het licht gaat op een tijdsklok. Ik denk heel bizar. Ja, maar we schuren geen wc-papier. Daarvoor hebben we gewoon een doos tissues klaarstaan. Ja. Bloemen zet je niet in een vaas. Ja, we nemen de telefoon niet op. De computer gaat uit. En daarmee creëer je een bubbel voor jezelf. Mm. En je gaat, als het ware, als die Sabbat begint, als mijn vrouw die kaars aansteekt, dan ga je als het ware een andere wereld binnen waarin je helemaal opgaat en waarin je die maatschappij met de internet en de social media totaal niet meer mist.
Dus juist door die maatregelen te nemen, maak je het misschien ook wel makkelijker om afstand te nemen van de wereld. Want ik vroeg me af, hoe makkelijk is het als je zegt, het is een rustmoment en we zijn even niet druk met wat er gebeurt in de maatschappij. Maar soms is het nog best lastig, denk ik, om je gedachtegang stop te zetten daarover. En misschien juist door die maatregelen te nemen, dat je heel duidelijk ervoor kiest, oké, we gaan nu even in onze bubbel en dat komt op zondag wel weer, als de Sabbat voorbij is.
Ja, voor mij is dat niet altijd even makkelijk, maar dat heeft voornamelijk te maken met het feit wat er nu in Israël gebeurt. Mm. Hè? Dus dat ik bedoel, in Israël stopt de situatie natuurlijk ook niet. Natuurlijk zijn er in Israël ook heel veel mensen die de Sabbat houden. Hè? Dus alleen dat vind ik soms wel moeilijk. Mm. Omdat ik toch ook ergens wel weer op de hoogte wil blijven. Hè, van wat gebeurt er nou? En zijn er dingen in Israël gebeurd die heel belangrijk zijn? Maar aan de andere kant heb je natuurlijk toch wel het gebod van de Sabbatrust. Dus daar voel ik soms wel
schuring.
Ja, daar voel ik soms wel schuring in.
Ja. Ja. We hebben een vraag van een luisteraar. En die vraag ga ik aan u stellen, Rabijn Katz. En dat is de vraag, klopt er dat er op Sabbat niks gevraagd wordt aan God?
Interessante vraag. Het antwoord is ja en nee. Ja en nee. Ik zal het ook uitleggen. We gaan dus op de Sabbat drie keer naar de synagoge, zoals door de week. Het centraal in die synagogendienst is wat wij noemen de Amida, het staande gebed. Dat heeft op de Sabbat een totaal andere inhoud als door de week.
Ja.
Door de week vraag je om een zegen voor je werk, om genezing, om vergevenis van de zonde. En je vraagt ook om een betere toekomst voor het Joodse volk. Op Sabbat richt het gebed zich op de Sabbat zelf, op God als degene die Sabbat eens heeft gecreëerd bij de schepping, als God die de Sabbat heeft gegeven bij de weg Sinai en de toekomstbelofte van de Sabbat. In die zin is de focus veel minder gericht op onze behoeften, maar veel meer op de wereld en op dus en op het uitrollen, zal ik maar zeggen, van de Sabbatgedachte over de hele wereld.
Ja.
Wat wel zo is, bijvoorbeeld, is als iemand voor de Torah wordt opgeroepen, dan krijgt hij een zegening en daarin wordt hem wel alle goeds toegewenst. Ja, maar het klopt dus inderdaad, de focus is veel minder op mijn noden.
Ja, veel meer op de schepper van, ja. van de wereld gericht.
Ja. Ja.
Nou, dat is wel een mooi perspectief.
Zeker.
Ja. Een andere vraag van een luisteraar. Dat moet ik even uitleggen. Een vriendin van me, of dat zegt de vraagsteller. Een vriendin van me ontmoette een rabbijn. En ze wilde zichzelf aan hem voorstellen en stak haar hand uit. Want dat is wat we in Nederland gewend zijn om ons voor te stellen. Ja. Dus ze wilde die rabbijn de hand schudden. En deze hand werd niet geschud. Kunt u uitleggen waarom niet?
Ja, dat kan ik uitleggen. Het antwoord is als volgt. Hoe zou ik het zeggen? In de gewoon Nederlandse maatschappij, daar komen mensen elkaar heel vaak tegen. En ja, ook een meneer, man en vrouw, die geven elkaar een kus ter begroeting. Of inderdaad, zoals ze zeggen, een hand. In orthodoxe Joden zijn daar vaak heel erg terughoudend in. Dat mannen raken vrouwen niet zomaar aan. Het zijn natuurlijk de eigen vrouwen, de eigen kinderen. Verder niet. Daaruit vloeit ook een bepaalde terughoudendheid om een vreemde vrouw of een vrouw de hand te geven. Dat is wat diegene die vraag stelt heeft ervaren. We kunnen daar een bepaalde nuance aanbrengen. Sommige rabbijnen zul je inderdaad tegenkomen die zeggen, ik geef geen hand. Ik begrijp inderdaad dat degene die vraag stelt, die een beetje perplex was, zegt, wat overkomt hiermee? Ik denk dat het goed is als een rabbijn, en zeker als je in Nederland rabbijn bent en je geeft geen handen, als je in bepaald gezelschap komt, dat je dat van tevoren kenbaar maakt. Zeg, ik respecteer jou, ik vind het geweldig dat u mijn hand ontmoeten, maar ik geef u liever geen hand. Als je dat van tevoren kenbaar maakt, ja, dat lukt natuurlijk niet altijd. Je kunt zomaar tegen iemand tegen het lijf lopen. Dan heb je die kans niet daarvoor. Maar mijn ervaring is, als je dat wilt, als je daar op bedacht bent, dan kun je de situatie in 99 van 100 gevallen zo oplossen en zo inregelen dat degene die je ontmoet zich niet gekwetst voelt.
Ja. Want stel dat u niet van tevoren kenbaar kan maken dat u bijvoorbeeld de hand van een vrouw niet schudt. Legt u het dan ter plekke uit waarom u de hand weigert?
Persoonlijk is het zo dat als iemand naar mij toe komt met een uitgestrekte hand, dan neem ik die hand aan.
Ja.
Want dan voel ik mij, denk bij mezelf, dat in die persoon die... Ja,
die kan het niet weten.
Die voelt zich afgewezen, om zo te zeggen. Maar inderdaad, als... ik de mogelijkheid toe te hebben, dan zal ik inderdaad zeggen, ik respecteer u. Ik waardeer dat ik u kan ontmoeten. Maar wat mij betreft kan het ook zonder hand.
Ja, wat zit er eigenlijk achter? Misschien is dat een open deur intrappen, maar wat zit er eigenlijk achter dat mannen en vrouwen geen handen schudden of aanraken en andersom niet?
Dat is omdat Dalaga, deelt de wet, is vrij strikt. Natuurlijk in de manier waarop mannen en vrouwen met elkaar omgaan. Dat geldt niet alleen voor een vreemde vrouw of een andere vrouw. Dat geldt ook, we hebben dus, daar gaan we misschien gaan we een klein beetje buiten het programma om. Maar om dat te illustreren. Het orthodoxe Jodendom kent ook de maandelijkse gang naar het kerkelijk bad.
En dit moet u even uitleggen.
Ja, ik zou het zeggen. Ja, in het Jodendom is de maand verdeeld in een huwelijk tussen in twee periodes. Eén periode waarin er gewoon contact is en twee perioden na de menstruatie waarin dat niet is. Dat wordt afgesloten met een gang naar het kerkelijke bad.
Ja.
In die tijd hebben man en vrouw ook geen fysiek contact. Gewoon niet. Wat je daarin ziet is dat het orthodoxe Jodendom gaat vrij strikt om met de manier waarop man en vrouw contact met elkaar hebben. Maar dat betekent natuurlijk niet dat mensen elkaar niet moeten respecteren. Dat mensen, een rabbijn die een functie heeft naar andere mensen, dat die moet laten zien dat die andere mensen belangrijk vindt. Dat hij weet dat andere mensen ook iets van hem vinden. Dat hij andere mensen moet steunen, inspireren en voor ze moet zijn.
Ja.
En de manier, wat een rabbijn dan moet aanleren is inderdaad dat ook zonder fysiek contact, dat hij iemand het gevoel kan geven, ik raak je misschien niet aan, maar ik ben er helemaal voor jou.
Ja.
Ja, en ik één keer toen maak het toen één keer, dat weet ik nog, toen, het was, toen ontmoette ik iemand en toen nam ik afscheid van hem, gaf ik een hand en toen zei de meneer, my wife greets you in spirit.
Mooi.
Ja. Ja, dat ja, kan dan, ook, dat kan ook.
Kijk, misschien is het in deze samenleving wel, kan het misschien disrespectvol overkomen omdat je geen hand geeft, maar eigenlijk komt het ook wel voort juist uit respect misschien.
Ja. Ja.
Richting andere mensen.
Ja.
Ja. Bedankt voor de uitleg. Raouf, kijk, ik zit hier met Rabijn Katz. U bent, mag ik u orthodox noemen?
Ja, ja, ja.
Helemaal goed. Jij bent minder orthodox.
Ja.
Jij deelt je leven misschien anders in. En er zijn misschien regels of wetten waar je misschien iets minder aan houdt. Mm-hmm. Maar veel mensen denken bij het Jodendom aan heel veel regeltjes. En dat alles gekaderd is in wat je wel of niet mag. Hoe kijk jij hiernaar? Klopt dat? Of moeten we daar juist anders naar kijken?
Nou, ik denk dat dat heel veel gekaderd is en dat er heel veel regels zijn en heel veel wetten. He, bijvoorbeeld, de Rabijn Katz noemde het net al, he, hoe de maand bijvoorbeeld wordt ingedeeld. He, het contact zelfs tussen echtgenoten en echtgenoten. Dus ik denk wel zeker dat dat klopt. Er zijn natuurlijk heel veel Joden, waar ik er een van ben, die zich niet aan alle wetten en alle regels houden. En dat is, ja, soms is dat lastig, ook voor mezelf. Soms denk ik ook wel eens van, dan voelt dat toch niet helemaal goed. Moet ik dat nou wel doen? Moet ik dat nog niet doen? Nou ja, ik denk dat de Sabbatsrust daar wel een voorbeeld van is. Kijk, ik heb natuurlijk ook 5 jaar in Israël gewoond. En toen was het voor mij een stuk makkelijker om me wel in die Sabbatsrust te houden. Ja. Omdat natuurlijk de hele maatschappij daarop ingericht is.
Ja.
En je bijvoorbeeld bij iedere bakker op de hoek kun je de galot, hè, de sabbatsbroden, kun je halen. En het is gewoon onderdeel van de maatschappij. En hier in Nederland, en zeker in Friesland waar ik woon, in Amsterdam misschien nog wel wat meer, maar in Friesland waar ik woon, ja, is dat eigenlijk niet. Dus of heel weinig. En dus is dat wel lastig. En dat is voor mij een, ja, toch al een intern conflict, omdat ik aan de ene kant heel erg de behoefte voel om wel daarmee verbonden te zijn en wel echte Sabbatsrust te houden. En aan de andere kant, ja, leef ik in een maatschappij waar dat eigenlijk totaal niet wordt gedaan. En ja, dus dat is gewoon een intern conflict. Maar ja, om antwoord te geven op de vraag, ja, er zijn heel veel regels, er zijn heel veel kaders. En ik denk uiteindelijk, kijk, ik ben, hoewel ik natuurlijk niet orthodox ben zoals Rabijn Katz, ik ben wel gelovig.
Ja.
Ik geloof in God. En ja, ik denk uiteindelijk dat hij ook voor mij het pad zal laten zien. Waarin ik dichter bij de identiteit kom. En dichter bij mijn gevoel dat ik me aan die regels moet houden. En dat is iets wat in de afgelopen jaren ook bij mij wel meer is geworden. Dus dat is wel een proces waar ik op dit moment doorheen ga.
Ja. Oké. Okay. Hoe is dat voor u? U bent natuurlijk al wat ouder. U heeft al een heel leven achter u. Als kind, heeft u wel eens zoiets gehad van, nou, ik word nu wel een beetje gek van al die regeltjes?
Nou, eigenlijk niet. Ik wil even inhaken op wat jij net zei. Ik ben namelijk opgegroeid in Veenendaal. En in Veenendaal was ik, toen ik op een lagere school zat, het enige Joodse jongetje in Veenendaal.
Ja.
En dan had ik nog natuurlijk gezelschap van mijn 3 zusjes. Daar hield het mee op. Mijn ouders hebben, en om het zo te zeggen, een prachtprestatie geleverd. En ik kan daar niet genoeg dankbaar om zijn. Zij hebben het klaargespeeld, dus ik met enige hulp van buiten af natuurlijk ook, om ons in Veenendaal op het station Singel, om daar ons een Joodse opvoeding te geven, waarin het Jodendom centraal stond, maar waarin ook Jodendom prachtig was. Het is mooi. Het is een voorrecht om Joods te zijn. En mijn moeder straalde dat uit, mijn vader straalde dat uit en we hebben dat meegekregen. En daarom was op de Sabbat in Veenendaal, waar verder bijna niemand anders Sabbat viel, de handen van grootouders misschien. Ja, we misten helemaal niet dat we niet naar buiten konden. Dat we niet gewoon met onze fiets of whatever konden spelen. Helemaal niet. We waren trots en blij dat het die Sabbat was. En dat is eigenlijk een zaadje geweest waar ik nu nog eigenlijk op teer en waarvoor ik dankbaar ben. En omdat mijn ouders zo leefden,
ja
precies van die geboden, zoals we het net waar, onder andere waar we het net over hadden. En ik heb gezien dat ze dat mooi vonden. Ook mijn ouders, ook natuurlijk als Holocaust-overlevenden. Heb ik dat nooit moeilijk of lastig gevonden. En heb ik het mooi gevonden en inspirerend. En ben ik dankbaar dat ik dat heb meegekregen.
Ja, mooi.
Mooi.
Ik heb me wel eens horen vertellen dat Joden het niet altijd zo op hebben met christenen. Nou, jullie zitten hier bij Christenen voor Israël. Ik ben zelf christelijk. Hoe kijken jullie op dit moment naar christenen? Hoe is de verhouding tussen Joden en christenen op dit moment?
Nou, ik ben dankbaar om hier te zitten. Ja, ik ken het Christen van Israël natuurlijk al een behoorlijke tijd. Ik ben dankbaar voor de vriendschap die van Christen van Israël uitgaat. Voor wat Christen van Israël doet voor Israël. En er is ontzettend veel wat ons verbindt.
Ja.
En we zijn hier voor wat ons verbindt en niet wat ons scheidt. En in die verbinding kunnen we ontzettend veel doen. En ik denk ook in deze moeilijke tijd, ja, is het belangrijk voor Israël dat het Joodse volk vrienden heeft hier in Nijkerk bij Christen voor Israël. En wat mij dan ook van het hart moet, ja, als ik dan in de media lees over wat Oscar Lohuis is overkomen in Zaltbommel.
Een van onze sprekers.
Als ik lees om zie wat in Katwijk is gebeurd. Wat hier gebeurt als jullie een bijeenkomst hebben. En dan hebben het hier niet over een club of een plek waar projectielen worden gemaakt voor Israëlische leger. Wat jullie doen is het ondersteunen van sociale project in Israël voor Joden en Palestijnen, voor iedereen. Dan is dat toch om te huilen. Dan is het toch verschrikkelijk, ja, hoe jullie te kijk worden gezet. Dat gaat me van het hart.
Ja.
En dat verdiept de band ook alleen maar.
Ja. Hoe kijk jij daarnaar? Naar ons als christenen?
Ja, ik denk op de eerste plek dat christenen is natuurlijk een hele grote groep.
Ja.
Ik denk niet dat je kunt spreken over de gemiddelde christen. Ik denk dat er heel veel denominaties in het christendom zijn. Je zou natuurlijk allereerst kunnen zeggen, zeker in Nederland, hè, katholicisme, protestantisme. Maar ja, ik kijk eigenlijk niet op een bepaalde manier naar christenen. Ik ben grootgebracht ook met de gedachte, beoordeel een boek niet op haar kaft, maar op haar inhoud. En dat is wat ik altijd doe, of altijd probeer te doen bij mensen. Of ze nu christen zijn, ja of nee. En ik sluit me volledig ook aan bij de woorden van Rabijn Katz. Hè. Het werk wat jullie doen voor Israël en voor het Joodse volk, om de situatie daar beter te maken, zorgt ook voor heel veel verbinding hier. En juist in deze tijd is dat ontzettend, ontzettend belangrijk. En ik ken heel veel Joden en ik heb dat gevoel zelf ook wel eens gehad. En misschien nu ook wel bij een kast na 7 oktober, waarin er toch wel momenten zijn geweest dat je je toch wel heel erg eenzaam hebt gevoeld. Hè? Omdat die haat is zo groot en die hets is groot. In de media natuurlijk ook de dingen omheen die er gebeurd zijn, zoals bijvoorbeeld in Katwijk of hier. En om dan toch te voelen en te zien dat christenen, zeker hier bij Christenen voor Israël, maar ik denk dat dat er nog veel meer zijn die toch zeggen van hey, wij staan naast jullie. Wij zijn jullie broeders en zusters. Ook in deze zware tijd. Ik denk dat dat een zegen is. En ik denk dat heel belangrijk is dat we ons inderdaad focussen op wat ons verbindt. Natuurlijk zijn er meningsverschillen, vooral theologisch. Maar laten we kijken naar wat ons verbindt en laten we zij aan zij blijven staan. En ik denk dat een heel groot cadeau is.
Ja, dat geeft mij een heel makkelijk bruggetje naar waar ik het nu met jullie over wil hebben. En dat is namelijk een beetje de hoofdvraag. Hoe is het om Jood te zijn in Nederland anno 2025? Sinds 7 oktober 2023. Hè, daar hebben we het 2 podcasten geleden, denk ik. Ja, toen hadden we het over antisemitisme op universiteiten. Toen hebben we het gehad over toenemende antisemitisme. Niet alleen op scholen, maar in de gehele samenleving. Hè, we hebben de CD Monitor toen besproken. Ja. Dat het antisemitisme weer is toegenomen. Wat merkt u daarvan, Rabijn Katz?
Gelukkig niet zo heel veel. Nou is het zo, ik woon in Buitenveld in Amsterdam. Ik ben voor het overgrote deel van mijn dag ook in die omgeving. En dat is natuurlijk, ja, de Jewish ghetto, zou ik kunnen zeggen, van Nederland. Om dat even zo te zeggen.
Ja.
Maar Ja, ik liep aan nu op Sabbat, liep te wandelen. En toen kwamen twee mensen op een brommer voorbij. En die schreeuwden wat naar me toe. Die zeiden niet, je hebt een heel mooi keppeltje op.
Nee.
Niet? Dat is toch wel jammer. Ja,
gebeurt dat vaker, dat u nageroepen wordt?
Dat gebeurt vaker. Dat gebeurt vaker. Maar dat is één ding. Maar wat een turning point is, is eigenlijk wat we afgelopen maand hebben gezien met Zaltbommel, met Katwijk, met hier. Met de oproepen van diverse burgemeesters en de Amsterdamse burgemeester voorop. Daar heeft de burgemeester ook heftig op gereageerd. Om het even bij de naam te noemen, niet beseft is dat met dit soort oproepen, dat ze daarmee antisemitisme
wilt u even uitleggen wat zij heeft opgeroepen?
Een oproep aan de Nederlandse regering om heftige stelling te nemen tegen Israël.
Hmm.
Nou, ik denk dat minister Veldkamp toch dat toch al aardig heeft gedaan.
Heeft het advies van mevrouw Halsema opgevolgd.
Rauf, even tussendoor, wat heeft hij precies gedaan?
Nou, hij heeft het initiatief genomen om binnen de Europese Unie en vooral de Europese Commissie aan te zetten tot een onderzoek naar mogelijk genocidaal geweld van Israël op dit moment. En om daarmee, de EU en Israël hebben eigenlijk al heel erg lang een soort van verdrag, waarin allerlei speciale afspraken staan voor handel en voor allerlei zaken. Ja. Dan noem je het associatieverdrag. Om te gaan onderzoeken, wat speelt zich daar nou eigenlijk af? En moeten we daarom delen van het associatieverdrag met Israël gaan opzeggen? Dus dat is wel een hele grote, stap.
Ja, dat is zeker. Best wel wat. En wat heeft dat gedaan dan met de Joodse gemeenschap?
Haar oproep. Kijk, Amsterdam is natuurlijk een moeilijke stad. Ja, dat begrijp ik als je burgemeester bent. Want het is een smeltkroes van Nederland. Ja?
Ja.
Je hebt een nog steeds behoorlijk grote Joodse gemeenschap. Je hebt natuurlijk een heleboel andere gemeenschappen. Daar moet je burgemeester van zijn. Je moet burgemeester zijn van alle Amsterdammers.
Ja.
Maar als je weet wat er in Amsterdam leeft. En dat hebben we gezien bij allerlei demonstraties. 9 maart 2023... gaan we door. We hebben het gezien op 7 november, 8 november 2024. We hebben het gezien op 7 oktober 2024. Als je weet dat Amsterdam leeft, dit soort oproepen, dit soort gebaren, ja, die zijn gevoelens fres, om even dat gekke woord dan te gebruiken, voor al diegenen die in Amsterdam rondlopen met zware antisemitische gevoelens.
Ja, een soort voedingsbodem, dat voedt het.
Ja, ja. En dat toont allemaal wat gebeurt de laatste twee maanden. Dat er in Nederland absoluut een omslag aan de gang is.
Ja, ja. Krijg je daar veel van mee, Rauf?
Ja, je krijgt daar behoorlijk veel van mee. Dat komt met name natuurlijk ook omdat ik heel, heel erg actief ben online ook. En op allerlei fora bezig met Israël en voor Israël in de bres springen. En dan is hetgeen wat je over je heen krijgt. Je moet wel een dikke huid hebben.
Heb je dat?
Ja, gelukkig wel. Maar ik ben ook wel blij dat ik het heb. Maar natuurlijk, er zijn altijd dingen die je raken. Hè? Ik bedoel, ik ben ook niet immuun voor allerlei scheldwoorden en kanonades en de meest vreselijke dingen worden gezegd. Maar ik ben het wel met Rabijn Katz eens dat we toch wel een omslag zien. En dat de aversie, om het maar even subtiel te zeggen, tegen Israël en heel vaak helaas hand in hand gaand met tegen het Joodse volk,
ja.
Pardon, dat hij agressiever wordt en dat hij daadkrachtiger wordt. We zien ook problemen overal eigenlijk, op universiteiten, Katwijk, Zaltbommel hier.
Ja.
En we hebben natuurlijk de schietpartij gehad in Washington, ja. Hè, waarbij twee Israëlische diplomaten vermoord zijn. Ja, kijk, het probleem met dit soort dingen is dat één iemand neemt die stap en vervolgens wordt het voor anderen om die stap te nemen alweer een kleinere stap.
Ja, ben je bang dat ook in Nederland gaat gebeuren?
Ik ben niet bang. Ik weet dat. Ik weet niet of het in Nederland gaat gebeuren, maar ik weet dat het ook in Europa gaat gebeuren. Helaas. De vraag is alleen waar en wanneer. Ik ben ervan overtuigd dat het gaat gebeuren. We zien natuurlijk in de afgelopen, nou ja, zeker maanden, maar misschien wel langer, vooral ook in Duitsland, heel veel steekpartijen. Deels gericht naar Joden, deels ook niet. Maar het is wachten totdat het geweld erger wordt. En dat is eigenlijk wat we vanaf 7 oktober zien. Het begint met demonstraties, die zijn onschuldig. Vervolgens worden de demonstraties groter, de demonstraties worden agressiever. En stap voor stap en stap wordt het erger. En ik ben het helemaal met Rabijn Cats eens dat oproepen van burgemeesters zoals die van Halsema, maar ook het gedrag van minister Veldkamp en ook andere burgemeesters inmiddels in Nederland, de dingen die zij zeggen zijn niet antisemitisch. Daarover moet de discussie ook niet gaan.
Maar het wakkert misschien wel antisemitisme aan.
Ja, want de antisemieten die hier in Nederland rondlopen en die het op ons voorzien hebben, die denken, ah, zie je nou wel, ik heb gelijk.
Ja.
Dus ik sta in mijn recht om te doen wat ik wil doen. En dat is het grote gevaar.
En er is natuurlijk nog een ander punt. En dat is, dat hebben we onder andere na 7 november 2024 gezien. Dat
7 november, even in mijn
het programma in Amsterdam.
Van de Maccabi.
Ja, daar is de aangetoond, dat heeft op het internet gestaan, hoe dus de pro-Palestijnse organisaties in Nederland verbonden zijn met clubs buiten Nederland.
Oh, zeker.
En hoe het ook van buitenaf wordt aangestuurd.
Hmm.
De Nederlandse regering is er bijna blind voor.
Ja.
Ik heb dat niet gewoest. Voor het feit dat het gebeurt, dat wordt georchestreerd. En dat dat proces wat je nu ziet, dat wordt langzaamaan van buiten aangestuurd. En in plaats daar iets tegen te doen, is meneer Veldkamp bezig met iets tegen Israël te doen.
Ja.
En dan gaat voorbij aan de problemen die in Nederland aan het ontstaan zijn.
Ja.
En die problemen zijn groot. We hebben in de afgelopen weken hebben we een aantal persberichten gezien, ook over Frankrijk en over Brussel, waar nu openlijk wordt gezegd, de moslimbroederschap, onderwerp voor misschien nog wel een podcast, Paula, maar de moslimbroederschap, een hele radicale beweging die streeft naar een wereldwijd kalifaat, heeft het nu voor het zeggen in een x-aantal gemeentes in Parijs. Heeft het nu burgemeesters en wethouders in een x-aantal gemeentes in Brussel. Dat is ook exact de strategie van de moslimbroederschap. Infiltreren en vervolgens islamiseren. En we moeten vooral niet denken dat Nederland daar immuun voor is.
Nee.
Want dat is Nederland namelijk niet. En als dat hier in Nederland ook gaat gebeuren, de Joden zijn altijd de kanarie in de kolenmijn. Eerst zijn wij aan de beurt, maar het spreekwoord luidt eerst de zaterdag en dan de zondag.
Ja, dus eerst de Joden, dan de christenen.
En ik ben het er volledig mee eens dat minister Veldkamp en burgemeester Halsema zich beter daarmee bezig kunnen houden. Want dit is een serieus probleem in Nederland.
Ja. Hoe veilig voel jij je nog?
En wil ik nog aan toevoegen dat...
Je komt er niet meer tussen.
Nee, ik kom er niet meer tussen. Het wordt een gesprek tussen jullie. Ik ga wel knikken.
Aan toevoegen dat gisteravond bij radio iemand, veel fijn van Halsema, maar Amsterdam wordt zo langzaam ook een halve narco-stad. Daar mag ze ook iets aan doen.
Ja.
U bedoelt dat er veel drugs rondgaat daar?
Ja.
Ja, nou genoeg te doen dus in Nederland en minder druk maken om alles in Israël. Nou ja, daar moet je eigenlijk ook druk om maken, maar misschien op een andere manier. Maar mijn vraag was, en die wil ik eerst denk ik aan jou stellen, Raouf. Hoe veilig voel je je eigenlijk nog in Nederland? Als je kijkt naar hoeveel bagger je over je heen krijgt en al die dingen.
Ja, weet je, heel vaak is het blaffende honden bijten niet.
Ja, maar tot ze wel bijten.
Tot ze wel bijten. Voel ik me 100% veilig? Nee, absoluut niet. Je bent toch alert. Je bent toch bezig met, staat ergens mijn adres online?
Ja, want jij staat toch best wel in de frontlinie.
Ja, dat klopt. Ja. Ik ben niet bang. Hè. We hebben het al eerder over gehad. Ja. Ik ben absoluut niet bang. Ik denk dat angst een slechte raadgever is. Alleen, je bent wel, je bent alert. En 100% veilig, daar is absoluut geen sprake meer van. Maar dat is niet iets wat nu... iets van nu is, hè. Ik bedoel, kijk maar naar hoe Joodse kinderen naar school gaan in Amsterdam. Achter grote hekken en camera's en met marechaussee-bewaking. Weet je, dat is niet iets van na 7 oktober. Dat is iets wat al decennia speelt. Maar je ziet natuurlijk nu wel dat de agressie echt heel erg toeneemt. Dus ja, ik vrees dat het nog wel erger zal worden. Dus ik ben niet bang, maar 100% veilig voel ik me zeker niet.
Nee, hoe zit het bij u, Rabijn Cats?
Nee, ik sluit me eigenlijk aan bij wat je zegt. Inderdaad, als ik op zaterdag, op sabbat naar de Soe loop, naar de synagoge loop, dan staan daar maar een chaussee. Je kunt bijna geen enkel Joods gebouw zomaar binnenlopen zonder dat... Zonder dat er een poortje is, zonder dat je een code moet hebben om binnen te komen. Inderdaad, ik loop doe bij de velden ja, met mijn baard en mijn cap en mijn hoed op. En,
vindt u dat niet heel spannend?
Ik vind dat, nee, in bij het veld vind ik dat niet spannend, gelukkig niet. Dat zou, als dat spannend zou worden, dan zou ik waarschijnlijk enkeltje Israël moeten boeken.
Ja.
Ik hoop niet dat het gaat gebeuren. Maar ja, andere delen van Amsterdam, daar zou ik waarschijnlijk wat minder graag naartoe gaan.
En die ontwijkt u dan ook?
Ja, ik hoef daar ook niet naartoe.
Nee,
ja.
dus omdat u er geen reden heeft, komt u daar ook niet. Maar misschien is dat ook wel dan een bewuste keuze.
Ja.
Ja, dus u houdt ergens wel rekening mee dat er plekken zijn in Nederland waar u gewoon niet veilig bent.
Ja.
Ja, dat is toch echt best wel heftig, lijkt mij.
Nou, dat is heel behoorlijk.
In een land waar vrijheid heel centraal staat, vind ik het behoorlijk heftig dat u even moet gaan nadenken. Oh, er zijn delen van Amsterdam waar ik even beter niet kan komen, omdat er misschien iets kan gebeuren. Ik vind dat nogal wat. Maar voor u, het lijkt net of u dat wel heel normaal vindt.
Kijk.
Alles went.
Je went eraan. Ja. Je weet dat.
Ja, maar dat is toch triest? Ja, dat de marechaussee buiten staat bij de synagoge, omdat er misschien iets zou kunnen gebeuren. Ik vind dat wel heel heftig.
Hoe wil ik het zeggen? Kijk, om het zo te zeggen. Ik sta er bijna paf van dat jij zegt, je vindt dat zo heftig. Ja? Misschien komt het omdat ik daaraan zo aan gewend ben. Dat sinds de jaren 70 is er een bewaking op iedere sabbat voor iedere soel. Wordt er gevraagd, wie bent u? Waar komt u vandaan? Kent u iemand binnen? En kom je nergens zomaar binnen? Juist omdat vanwege die aanslagen.
Ja, maar het grappige, ja, u zegt ik ben eraan gewend. Jij zegt ik ben eraan gewend. Maar het feit dat we eraan gewend zijn betekent niet dat iets normaal is. Want het is niet normaal dat voor een bepaalde groep in Nederland er zoveel beveiliging moet zijn, omdat je anders misschien je leven niet zeker bent.
Ja, en daarom ook de reactie van de Joodse gemeente toen mevrouw Halsema die brief wilde sturen.
Ja.
Brief gestuurd naar haar. Ja. Daarom, mevrouw Halsema, wat wilt u nou?
Ja, want het wordt nog erger.
Ja, wilt u nou dat er voor mijn zin nog een tank moet komen te staan of zoiets? Of,
ja.
Ja, een Patriot?
Gaan we gewoon regelen als nodig.
Nou ja, ja. Ja, u had het net over een enkeltje naar Israël. Voor Joden, jullie noemen dat Aliya maken. Dat is emigreren naar Israël, naar het thuisland. Daar heb je het ook in de eerste podcast over gehad. Naar het thuisland, het land van de voorvaderen. Denken jullie er wel eens over na om Aliya te maken?
Ja.
Wij ook. Kijk, ik heb daar kinderen wonen. Ik heb daar kleinkinderen wonen.
Zelfs uw vader nog, had u me verteld?
Ja, mijn vader nog. Ik hoop dat hij nog lang bij ons
zat. Admea Srim, tot 120.
Dankjewel. Wij, zoals ik eerder zei, we zijn hier in Nederland met ons tweeën. Op een gegeven moment zullen wij een besluit moeten nemen dat wij hier weggaan richting onze kinderen. Is het alleen maar omdat op een gegeven moment komt er een fase in je leven waarin je gewoon veel meer steun moet hebben van je kinderen.
Ja.
En die grote kant dat het Israël zal worden. Ook natuurlijk inderdaad vanwege de veiligheid die daar toch op een hele andere manier aanwezig is dan hier.
Ja, wat, want u zegt nu, oké, dat is misschien een factor van het ouder worden, dat u wat meer zorg nodig hebt.
Ja.
Oké, dan ga ik waar mijn kinderen wonen. Dat lijkt me heel logisch. Wat zou er nog moeten gebeuren in Nederland dat u zegt, oké, nu is het nu niet veilig genoeg meer. We pakken onze koffers en we gaan.
Dat is een moeilijke vraag.
Ja,
dat is een moeilijke vraag. Die ligt voor iedereen anders. Probleem is, om zo te zeggen, had ik in 2015 geweten wat wij hier nu aan het bespreken zijn, ja? Misschien had ik dan aan het 2016 al een ticket geboekt.
Ja.
En wat je natuurlijk hebt is de acceptatie die gaat steeds verder.
Mm.
Ja, sommige mensen zeggen het is 1938, het is 1939, dit is als Kristallnacht.
Yeah.
Ja. En na Kristallnacht zijn ook wel mensen in Duitsland gebleven. Ja?
Mm.
Want, nou, het zal wel meevallen, het zal niet zo erg worden. Ik wil geen onheilsprofeet zijn, maar wat iemands rode lijn is, wat de rode lijn is, dat moeten mensen zelf bepalen.
Ja, maar wat u zegt, sommige mensen vergelijken het met de jaren 1938, 39, 40. Is het dan niet een beetje naïef om te denken van, nou, het zal wel loslopen, het zal wel prima zijn? Ik bedoel, er zijn genoeg tekenen dat de dreiging toeneemt. Niet dat ik jullie weg wil hebben uit Nederland, helemaal
nou,
niet.
Nou, zo klinkt nee.
Nou, jou wel, Raouf, ja. Maar mijn kant. Nee. Grapje hoor, grapje. Nee, maar je moet toch ergens wel, ja, ik zou, laat ik het zo zeggen, als ik Jood zou zijn en ik zou weten dat Israël een plek zou zijn waar ik helemaal mezelf mag zijn en waar ik Nou ja, ook daar ben je niet veilig natuurlijk. Dat hebben we ook gezien na 7 oktober. Maar ja, ja, het is voor iedereen persoonlijk natuurlijk. Maar misschien had ik mijn koffers al aan gepakt. Hoe zit dat bij jou dan?
Nou ja, kijk. Ik wil net als Rabijn Cats absoluut geen onheilsprofeet zijn. Alleen, ja, ik ben er toch wel van overtuigd dat er in Europa uiteindelijk geen toekomst is voor het Joodse volk. En dat klinkt heel erg hard. En het is heel erg verdrietig dat ik dat zo voel. Het heeft te maken met de geschiedenis. Hè. De geschiedenis laat ons zien dat eens in de zoveel tijd de Joden weer aan de beurt zijn. Maar als ik kijk naar wat er nu speelt in Europa, de bedreigingen die er zijn, de vernielingen op Joodse begraafplaatsen, de metershoge hekken waarachter Joodse kinderen naar school moeten, het geweld. En er wordt gewoon niet daadkrachtig tegen opgetreden. Hetgeen mij laat zien dat als je nu niet daadkrachtig optreedt, dan ga je over 3 maanden of over 3 jaar ga je ook niet daadkrachtig optreden. En daarom is het zo belangrijk dat de staat Israël bestaat. Dat die Joodse staat bestaat. Ja, en natuurlijk weet je, ook Israël heeft te maken met bedreigingen en met oorlogen en met alles en nog wat. Maar het grote verschil is dat je in Israël kun je gewoon lekker Joods zijn. Weet je, want het merendeel van de bevolking is nu eenmaal Joods. En 2, je weet dat je een leger hebt. Je weet dat je een politie hebt. Dat er altijd alles aan zal doen om jou te beschermen. En dat geloof doet heel veel met je veiligheidsgevoel. Ja. En die autoriteit die jou altijd zal beschermen, die is er in Nederland gewoon niet. En die is er nooit geweest. En dat is heel triest om te zeggen. Maar dat is nu eenmaal hoe ik het zie. Ik hoop dat ik de dag niet zal meemaken dat ik noodgedwongen naar Israël zal moeten gaan vanwege de veiligheid. Want dat zou mij ook ontzettend pijn doen. Want uiteindelijk ben ik ook in dit land geboren en ik ben hier opgegroeid. Alleen ja, voor Be'ezrat Hashem zeggen we dan. Hè, met hulp van God, als ik kinderen krijg, maak ik me daar wel grote zorgen over.
Ja.
Maar ik wil één ding nog aan toevoegen. We hebben het nou over het Joodse volk. Ik heb echt een weekend een kopje gezien van een christelijke krant. Naar aanleiding van die demonstratie hier was in Nijkerk. Zijn de christenen in Nijkerk nu ook vogelvrij geworden?
Oh, die heb ik nog niet gelezen. Maar...
Ja, gelukkig niet.
Ik ga me bijna zorgen maken.
Nee, gelukkig. Wat ik aan wil zeggen is inderdaad, en dat wat jij zei. Na de zaterdag komt de zondag. Mm. Dat zien we ergens. Dat zien we hier gewoon gebeuren. Om het even heel cru te zeggen. Misschien kom ik jou ook wel tegen bij dat enkeltje.
Nou, dat
je bent van harte welkom.
Nou, gezellig. Gaan we podcast maken in Jeruzalem. Nee, maar kijk, jullie hebben een... Als Jood zijnde weet je gewoon... Oké, er is altijd een land waar we naartoe kunnen gaan als het niet meer veilig is. Wij christenen hebben dat niet. Er is niet een land dat zegt... Nou ja, misschien kunnen we wel ergens heen. Maar dat ligt toch anders, denk ik. Snap je ermee?
Ja, ik snap wel wat je zegt. Ja, ik kan me wel voorstellen dat lastig is. Kijk, ik denk allereerst dat wij natuurlijk heel erg dankbaar moeten zijn en gezegend zijn dat wij überhaupt in een tijdsgewricht leven waarin er een Joodse staat is. Ja. Hè? Want het is natuurlijk duizenden jaren is dat niet zo geweest. Hè, onze voorouderen die vermoord zijn tijdens de Shoah, tijdens de Holocaust, die hadden die mogelijkheid niet. Wij hebben die wel en dat is natuurlijk een enorm cadeau. En dat is ook een hele geruststellende gedachte enerzijds. Maar inderdaad, ja, voor christenen ligt dat misschien anders. Maar goed, weet je, gelukkig kennen Rabijn Cats en ik genoeg mensen in Israël. Dus kunnen wij waarschijnlijk wel een verblijfsvergunning voor jou hebben. Dus dat...
Nou, ja, dat...
Ja. We nemen deze apparatuur gewoon mee.
Ja, nemen we gewoon mee. En dan doen we
in
de
handbagage.
Kosher kletsen in Jeruzalem.
Ja, dat lijkt me prachtig.
Met de kosher falafel erbij.
Ja, ja.
Nou, dat klinkt wel heel goed. Ja. Hey, we zijn inmiddels bijna een uur in deze podcast. Dus ik wil een beetje naar de afronding toe. Maar niet voordat ik deze toch wel belangrijke vraag aan u heb gesteld, Rabijn Cats. Ja. We leven in een tijd van oorlog, van toenemende dreiging, van antisemitisme. Het klinkt natuurlijk allemaal heel zwaar en heel heftig. En dat is het denk ik ook. Hè? Dat moet je niet minder erg maken. Hoe kijkt u vanuit een religieuze bril naar de tijd waarin we leven?
Ja. Wauw. Heb je nog een uur?
Anderhalf uur.
Misschien moeten we hier nog een podcast over nemen.
Kijk, we leven inderdaad in een moeilijke tijd, een zware tijd. Ik heb als we even teruggaan naar mijn opvoeding. Ja, en ik dan ben ik opgevoed in een huis van met twee ouders die beide de Holocaust hebben overleefd. Die de Holocaust beide aan de lijve hebben gevonden. Niet op de meest ergste manier. Vader was ondergedoken. Moeder was in een redelijk normaal kamp in Frankrijk. Dus dat valt mee. Maar er zijn toch drie van mijn vier grootouders zijn in de oorlog vermoord. Ja. Joodse volk is onderweg. Het Joodse volk is onderweg vanaf de verwoesting van de tempel in het jaar 70 van deze jaartelling. En we zijn in het nu en we zijn op weg naar de toekomst. Als we in die geschiedenis kijken, dan zijn er heel veel dieptepunten in die geschiedenis. Ook een aantal hoogtepunten. Maar heel veel ellende. Heel veel mensen die het leven hebben gelaten. Ik denk aan kruistocht. Ik denk aan inquisitie. Ik denk aan 4045. Ik denk aan Chmielnicki. Ga maar door. Ik denk aan de Zwarte Dood. Waar de Joden ook een slachtoffer zijn geweest. We kunnen deze periode, daarom is niet in een periode die op zichzelf staat, is een keten van gebeurtenissen van perioden in Joodse geschiedenis. Iedere dag, drie keer per dag, bid ik voor de komst van de Messias. Iedere dag, drie keer bid ik voor de herbouw van Jeruzalem met de tempel die erbij hoort. Ik bid voor het vrederijk wat die Messias, de Messias, met zich zal meebrengen. We zien hierin deze periode met een Israël, met een Jeruzalem, met een klaagmuur waar we vrij kunnen komen, zien we inderdaad voortekenen van die betere tijd die gaat komen. Maar we weten, die tijd is er nog niet. We weten ook dat, en dat staat ook in de profeten, dat we dat die tijd ook niet zomaar cadeau zullen krijgen. Dat daarvoor offers zijn gebracht, worden gebracht, en maar hopelijk voor niet offers nog zullen moeten worden gebracht. En we kunnen alleen maar hopen en bidden dat die tijd gauw zal komen. En uiteindelijk weten we ook, en daarmee is mooi om misschien daarmee te eindigen. Mijn grootvader, aan moederszijde, heeft uit de trein naar Auschwitz een briefje gestuurd, waar uiteindelijk terecht is gekomen bij mijn oma. Op dat briefje citeert hij Psalm 121. Hene lo yanum lo yeshan shomer Yisrael. Zie, het zal niet slapen, nog sluimeren, hij die waakt over Israël. Ja, en dat zeggen we iedere avond ook bij het nachtgebed. En daarmee staan we op en daarmee gaan we naar bed. En Israël moet een leger hebben. Israël moet inderdaad opkomen voor haar bevolking. Israël kan niet toelaten dat er mensen zijn die Israël onder de voet willen lopen. Tegelijkertijd is iedere soldaat die naar het front gaat, die gaat naar het front met Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem God. Hoort Israël, God is ons God, God is één. Dat is het vertrouwen, dat is geloof. En dat sterkt ons en daarmee gaan we verder.
Amen.
Prachtig.
Amen, amen.
Ik denk dat dit een heel mooi moment is om de podcast om er een eind aan te breiden. Hartstikke bedankt, Rabijn Katz, dat u hier in onze studio in Nijkerk bent gekomen. Bedankt voor alles wat u heeft verteld en gedeeld. Roef, jij uiteraard ook, dankjewel.
Gelukkig.
En ik zie jou de volgende podcast
zeker
weer. Jij thuis, bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat je het een leuke, waardevolle, goede podcast vond. Heb je nog vragen, dan kun je die uiteraard mailen naar podcast@cvi.nl. Heb je opmerkingen over deze podcast, al is dat positief, of heb je misschien nog vragen voor Rabijn Katz of zo, dan kun je die altijd mailen. Ik hoop dat je hem volgende keer weer luistert. En fijne dag nog. Tot de volgende.